Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Angelique Verbeek.
Half tien, welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag praten we over het werken in en om de operatiekamer, kortweg de OK. Mijn naam is Angelique Verbeek, tegenover mij Almar Ketelaar die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Stel, je moet binnenkort een operatie ondergaan. Dan is het verstandig om je hier goed op voor te bereiden. Maar hoe doe je dat? Wat moet je meenemen? Met wie krijg je te maken in het ziekenhuis? Wat willen ze vooraf allemaal van me weten? En wat komt er allemaal kijken bij een operatie? We praten hierover met Thomas Luif, anesthesiemedewerker, en Tanja van Goetem, teammanager OK in Ter Gooi MC. Welkom beiden.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Tanja, ik begin even bij jou. Hoe ben jij in dit vak terechtgekomen?
Ik werk nu in totaal al 33 jaar in de zorg. En ik ben ooit begonnen als verpleegkundige, als 17-jarige. Dus ik loop al een tijdje rond. En ik heb eigenlijk mijn hele carrière op verschillende plaatsen uiteindelijk gezeten. En als verpleegkundige op heel veel afdelingen. Ik ben uiteindelijk op de OK terechtgekomen. Ik heb jaren dus ook als anesthesiemedewerker daar rondgelopen op OK. En ik ben nu de laatste jaren het management ingerold. En ik zorg nu eigenlijk dat Thomas, de verpleegkundige en de verpleegkundige op de uitslaapkamer hun werk kunnen doen.
Dat is heel veel, denk ik. Dat houdt veel in.
Zekers.
Ja, want je staat patiënten bij. Voor?
Ik zelf nu minder. Maar ik zorg wel op een gegeven moment van dat de patiënten, de verpleegkundigen, zeg maar, de patiënten goed op kunnen vangen. En op een gegeven moment van dat zij rustig weer overgenomen kunnen worden door Thomas richting de OK. En als ze daarna terugkomen naar de operatiekamer, zijn ze bij de verpleegkundigen van de uitslaapkamer. De recovery verpleegkundigen. Zij doen ook gewoon hun werk, zorgen dat mensen daar comfortabel zijn. En voor het operationeel management zorg ik dan vooral dat deze mensen gewoon hun werk kunnen doen en dat alles op orde is.
En je bent er ook bij tijdens de operatie?
Niet meer, maar wel jaren dus gedaan.
Ja. Ja. Dus je hebt de nodige ervaring, wat je al zei. Hè?
Ik kan van alles in het ziekenhuis, zeg maar, ondertussen wel vertellen hoe het daar aan toe gaat.
Ja, precies. Ja. Ja. Thomas, ik heb voor jou dezelfde vraag.
Ja, ik ben begonnen toen ik 17 was, direct vanaf de HAVO. Dat was een soort kennismakingsuurtje met allerlei soorten beroepsgroepen. En daar kwam iemand van de anesthesie langs en dacht ik, dit is wel heel leuk. Het is enorm meteen de praktijk in, maar niet de administratieve romslom van een arts bijvoorbeeld. Dus ja, dat vond ik wel echt heel fijn. Ik ben begonnen als operatieassistent, toen ben ik anesthesie gaan doen, preoperatief screener en nu zit ik er al bijna 18 jaar. Ja.
Wat voor soort studie behelst dat?
Ja, omdat er dus zo'n groot landelijk tekort is, is het best wel een aparte opleiding. Je kan direct vanaf de HAVO kan je bij de Amstel Academie, dat is dan onze regio, kan je kiezen voor anesthesieassistent, operatieassistent en radiodiagnostisch laborant. Als je op de Verkoever een holding wil werken, dan moet je wel echt verpleegkundige zijn. Dus BIG geregistreerd. Dat zijn wij als anesthesieassistenten niet.
Nee. Waarom is dat?
Ja, dat is een enorm politiek gekonkel waar ik me niet te veel in verdiep. Dat wil dus zeggen, even samenvattend, dat mijn diploma is alleen in Nederland, Zwitserland en de Antillen geldig.
Wij hebben in Nederland, kiezen wij daar anders voor. Hè? Vroeger, zeg ik, waren het wel verpleegkundigen. Dus op de OK, dus de operatieassistenten en de anesthesiemedewerkers waren ook in eerste instantie gewoon verpleegkundigen die verder leerden. En omdat er toen ook een tekort was, is ervoor gekozen om voor de OK mensen ook gewoon vanaf de HAVO of VWO, zeg maar, in te laten stromen. En dat kan dus nu nog steeds, omdat daar inderdaad wat Thomas net zei, het BIG gebeuren er vanaf gehaald is. Dus heb jij HAVO, VWO met profiel natuur en gezondheidszorg. Ik weet niet helemaal precies hoe de profielen heten tegenwoordig. Maar dan kan je dus ook al starten met de opleiding.
Oké. Hoeveel operaties vinden er plaats per jaar in Tergooi ongeveer?
Hoe lastig som. We gaan uit van, we hebben er 12 operatiekamers in Tergooi MC. Dan zijn er ongeveer 10 in gebruik. Laten we globaal zeggen 5 per kamer per dag. Dus dan zitten we op 50 maal, dan doen we 300. Dat weer maal 300. Ja, heel veel.
Grove schatting.
Ja, Tanja, ik heb het al in de intro genoemd. Het is verstandig om je goed voor te bereiden op een operatie. Hoe kun je dat nou het beste doen?
Dat is, je krijgt al heel veel informatie van het ziekenhuis. En dus op een gegeven moment ook als patiënt. Maar zorg ook op een gegeven moment indien mogelijk. Hè, want we hebben natuurlijk ook altijd spoedingrepen. Dat is een ander iets. Maar als je gewoon voor iets electiefs gaat, zoals wij dat noemen. Hè, iets wat gepland is. Zorg gewoon dat je voldoende goed uitgerust bent. Dat je, dat je gewoon gezond gestel hebt. En lees ook de informatie die je krijgt. Dus bereid je voor, vraag de juiste vragen. Ik zelf geef vaak ook de tip, als je vragen vooraf hebt, schrijf ze op een briefje desnoods of in je telefoon tegenwoordig. Hè, maar neem ze mee naar de dokter. Of neem ze mee naar de poli anesthesiologie, met de voorbereidende poli. En stel ze. Stel je vragen die je hebt en lees de informatie ook die je krijgt. Want daar staan soms ook weer belangrijke dingen in. Hè, welke medicatie moet je wel innemen of mag je juist niet innemen? Het nuchter zijn, het niet mogen eten en drinken. Dat zijn allemaal wel belangrijke dingen waar je je goed aan moet houden.
Ja, en je zegt schrijf het op. Dat is natuurlijk handig, hè? Een briefje wat voor medicijnen je gebruikt wellicht.
Zeker.
Of je allergieën hebt.
Heel belangrijk.
Ja. Thuissituatie, is dat ook belangrijk om te weten?
Absoluut. Zeker ook voor de andere afdeling waar ik natuurlijk zit, is de dagbehandeling. En als je geopereerd bent en je gaat daarna naar huis toe, dan willen wij bijvoorbeeld dat je niet alleen thuis bent. Dat er in ieder geval iemand in de buurt is. Dus ook dat zijn zaken die wel van belang zijn om op een gegeven moment te letten. Maar ook als je wat ouder bent en niet zo goed voor jezelf al kan zorgen, en misschien na de operatie wel helemaal niet. Nou, dat we vooraf misschien moeten zorgen dat er een zorghotel of iets geregeld gaat worden.
Oh, dat doen jullie ook?
Ja. Dat doet een transferverpleegkundige, die dat soort zaken regelt. Dus het is zeker belangrijk om ook vanuit de thuissituatie even hoe je woont, wat voor hulp je nodig hebt. Dat zijn allemaal dingen die we graag willen weten.
Ja. Wat gebeurt er als je wordt geopereerd?
Goeie vraag.
Je gaat onder narcose, je lichaam is verdoofd.
Laten we zeggen, dan neem ik even iets als voorbeeld wat vaak voorkomt. Een kijkoperatie in je knie. Een scopie. Dat is gepland. Dus een patiënt komt al nuchter. Die heeft niet gegeten, niet gedronken voor een bepaalde tijd. Bij de voorbereiding krijg je een infuus. Daardoorheen kunnen we altijd medicamenten geven. En uiteindelijk de slaapmedicatie en de pijnstilling. We gaan richting de operatiekamer. Met het gehele team doen we nog de veiligheidsvragen. Bijvoorbeeld als meneer De Vries komt. Ja, er zijn wel meer meneer De Vriezen. Dus we gaan alles checken. Naam, geboortedatum, allergieën, welk knie. Dan starten wij met de narcose, anesthesie. We geven altijd van tevoren eventjes een kapje. Maar daarin zit dus geen slaapgas. Dat is alleen vaak bij kindjes. Hier zit 100% zuurstof in. Hier in de lucht wat wij inademen zit 21%. Die 100% geef je dus bijna 80% boost meer. Om even goed die longen goed te pre-oxygeneren. Dus van tevoren goed te vullen met zuurstof. Dat doen we 1 à 2 minuten. Dan dus hopen we dat we goed op die 100% komen. En dan gaan we starten. Dan beginnen we vaak eerst met het slaapmiddel. Dat voel je ook echt wel tintelen door je aderen. Als het goed is ben je zelf lekker zo 36,5, 37 graden. Maar die medicatie is wel gewoon kamertemperatuur. Dus je bloedvat denkt wel, wow, dit is koud. Hele goede reactie trouwens van het lichaam. Maar dat kan een beetje tintelen. Daarna doen we de pijnstilling. Ja, en dan is het heel verschillend wat mensen merken. Sommige mensen denken, oh, dit is een enorme stevige borrel. Andere mensen ervaren het alsof ze eventjes in een warm bad stappen. Anderen denken, ik zit in de achtbaan, in een pretpark. Heel verschillend.
Heel divers.
Ja. En dan vallen mensen in slaap. En dan komt onze taak. Want anesthesie is het mogelijk maken van een operatie. Dan komt onze taak. Wij nemen eigenlijk alles over van een patiënt. Wij zijn het bewustzijn van de patiënt. Want die hebben ze zelf niet meer onder narcose. Dus wij zorgen erop dat ze geen drukplekken hebben, dat alles goed zit. En natuurlijk houden we in de gaten dat er voldoende pijnstilling wordt gegeven. Diep genoeg slapen. Ja, dat hebben we allemaal manieren voor om dat te zien. Dat zie je met de bloeddruk, dat zie je met de hartslag. Dat zie je met de uitademingslucht. Heel veel factoren. Als de operateur klaar is, zetten wij de middelen stop. Het mooie van de middelen die we tegenwoordig gebruiken is, ze werken heel heftig, maar ook heel kort. Daarom geven we het continu op het infuus. En als we die medicatie stopzetten, word je na ongeveer 5 minuten daarna worden mensen weer wakker. Dus dat kunnen we mooi sturen. Dan tillen we de patiënten over, want ja, ze zijn vaak zo suf dat het overstappen naar hun patiëntenbed, dat gaat niet meer. Dan brengen wij ze naar de verkoeverafdeling. Ja, en dan neemt het team van Tanja, om het zo maar te zeggen, neemt de zorg over dat het gewoon qua pijn zo comfortabel mogelijk is. Kijk, 100% pijnvrij is heel lastig, want je bent net geopereerd. Maar het is ons doel en echt ons streven dat het echt zo prachtig comfortabel mogelijk is en blijft.
Oké, dan gaan we naar de vraag van de luisteraars.
Ja.
Welke soorten narcose zijn er?
Best wel veel. Je hebt dus, laten we zeggen, de algemene anesthesie. Dus dat is voor je gevoel echt tot de maan en terug en de operatie is klaar. Dan hebben we de ruggenprikken, de regionale anesthesieën. Als je bijvoorbeeld een polsfractuur hebt. Dat kan je heel goed met een regionale blokkade doen. Gebrouw ben je arm. Helemaal bij. Ja. Ja. En dan is je arm helemaal verdoofd.
Maar als je dat nou niet wil zien als patiënt, of ik hoef niet te zien hoe jullie snijden.
Nou, we hebben allemaal boogjes. Soorten boogjes en schermpjes. We kunnen ook altijd nog erbij nog iets van op het infuus. Want iedereen krijgt een infuus. Van welke manier van pijnstilling of pijnvrij een operatie doorgaan. Je ook kiest een infuus, krijg je eigenlijk altijd. Daarop kunnen we ook nog het bekende roesje nog een beetje extra geven. Dat mensen er ook wat meer comfortabel bij liggen. En vaak zijn mensen achteraf toch wel heel erg blij dat ze voor die manier gekozen hebben. Want het klinkt gek als het verdoofd is en als je het ook niet meer ziet en in zo'n andere omgeving. Klinkt gek, maar het voelt alsof het ook niet meer zo van jou is. Dus ja, het is ook vaak niet meer zo heel eng.
Oké. Okay. Ja. Is het altijd met beademing, een narcose?
Laten we zeggen in 95...
Die arm dus niet,
ja,
maar
in 95% van de gevallen wel. Het klinkt een beetje eng. Maar ja, als je dus echt de algemene anesthesie geeft, ja, dan stop je met ademen. Alle reflexen gaan weg. Het is zo'n enorme pijnstilling, zo'n enorme dosis slaapmedicatie, dat je stopt met ademen. Schrik niet, dat hoort echt. En we weten dat het gebeurt. En dan neemt de beademingsmachine het over. Even wat dieper op de stof ingaan. Het kan ook zijn bij een bepaalde soort van narcose. Dat mensen er tussendoor ook nog een beetje zelf kunnen ademen. En dat we tegen de machine zeggen met het instellen van de knoppen, als iemand iets van een klein teugje zelf wil nemen, dat we de machine instellen dat die meehelpt. Dat wil niet zeggen dat iemand pijn voelt, want ja, dat zijn weer hele andere processen. Maar dat kan ook. Maar laten we zeggen, 95% van de gevallen, ja, je stopt met ademen bij een algemene narcose.
Een ruggenprik, is dat ook mogelijk op verzoek?
Ja, het ligt eraan wat voor operatie je hebt en hoe je gezondheid is. Laten we zeggen, een gezond iemand die wordt geopereerd aan een scopie van zijn knie. Ja, is dat een hartstikke mooie indicatie. Heb je iemand die door de leeftijd toch de werveltjes wat meer ingezakt zijn, kan het zijn dat het zetten van zo'n ruggenprik echt heel lastig is. Want je komt niet goed bij die ruimte tussen de wervels. En wat ook nog een geval is, ook wat dieper in op de stof, maar bijvoorbeeld met hartklepproblemen, kan het ook niet. Bij een ruggenprik zakt altijd je bloeddruk. Dat komt het vaatbed waar het verdoofd wordt, gaat openstaan en daar gaat het bloed naartoe. Dus je krijgt, en daar zijn we op bedacht, altijd een aardige bloeddrukdaling. En dat is bij iemand met hartklepproblemen gevaarlijk.
Daarom lig je ook aan de monitor. Hè? Dus dat is ook op een gegeven moment wat jullie tussendoor ook horen. De anesthesie op het OK is heel technisch werk. Je bent veel met monitoren bezig. Je moet veel weten over medicatie. En die bloeddrukdaling, ja, wij houden er rekening mee. Maar dat is ook waarom mensen de bloeddrukband omkrijgen. En de plakkers op hun borst. Zodat de hartslag in de gaten gehouden wordt. Hè, dus ze zijn continu alles aan het meten. Maar dat heeft met dit soort dingen te maken.
Waar word je wakker na een operatie? En heb je dan nog pijn?
Wat mensen zich vaak herinneren, dat ze wakker worden op de uitslaapkamer. Vaak het eerlijke antwoord is dat wij mensen al wakker laten worden op de operatiekamer. Maar door de narcose heb je last van, moeilijk woord, retrograde amnesie. Dat betekent dat je dus zaken vergeet. Dat verdwijnt door de middelen die we gebruiken. Dus mensen worden wakker en stellen ze wel 100 keer dezelfde vraag. Hoe laat is het? Hoe ging het? En dan je beantwoordt het.
Of ben
braaf.
Ik al geholpen?
Ja, een hele goeie. Vragen ze ook heel vaak.
Is het al klaar?
Ja, is het al klaar? Maar mensen herinneren echt het wakker worden vaak op de uitslaapkamer. Ja.
Er was nog een deel van die vraag. Heb je dan nog pijn?
Dat kan. Op een gegeven moment iets zo van, we zorgen natuurlijk altijd op een gegeven moment dat mensen wel voldoende pijnstilling. Hè? Want zoals wij het een beetje zeggen in onze termen, we zorgen dat iemand goed gemarineerd is. Dat klinkt heel raar, maar je zorgt dat iemand voldoende pijnstilling heeft. Hè? Iets krijgt tegen de misselijkheid. Al dat soort zaken. Hè? Dus je krijgt eigenlijk een cocktail van allerlei medicijnen om te zorgen dat je je zo comfortabel mogelijk voelt. En heb je wel pijn, dan zijn daar die verpleegkundigen van de uitslaapkamer die bij jou in de buurt staan. Die zien dat ook, hè? Die houden het in de gaten, vragen er ook specifiek naar. Dus iedereen zal in het ziekenhuis zich nog wel kunnen herinneren dat er altijd gevraagd wordt. Geef een cijfer van 1 tot 10. Hè, 10 is de meest extreme pijn. 1 of 0 is ik heb totaal geen pijn. Dus geef maar een cijfer. En afhankelijk van hoe jij erbij ligt, wat de uitslagen op de monitor zijn. En wat voor cijfer iemand aangeeft, zorgen ze dat er voldoende pijnstilling nog bijgegeven wordt. En daar is nog heel veel in mogelijk.
Gaat dat ook in overleg met anesthesie-medewerker?
Anesthesioloog, de dokter. Dus de anesthesioloog is zeg maar onze baas allemaal. En die schrijft bepaalde medicatie voor. Die weet ook heel goed op een gegeven moment wat voor mensen geschikt is of toepasbaar is. En binnen bepaalde kaders geeft de anesthesiemedewerker en de recovery-verpleegkundige geven daar de medicatie. En is het niet voldoende, dan gaan ze in overleg met de dokter. Zo van, mag er wat meer bij of mogen we iets anders geven?
Ah ja. Ben je moe na een operatie?
Meestal wel. En dat heeft niet alleen maar met de middelen te maken. Maar heeft ook heel veel met de stress te maken. Een operatie ondergaan zorgt gewoon toch voor stress in je lijf. En de middelen moeten op een gegeven moment gewoon uit. En dat is dat kost ook tijd. Dus je bent echt ook nog wel een beetje krokkie. En ook ervaren heel veel mensen daarna nog soms tot aan weken aan toe dat je een bepaalde moeheid voelt.
En die misselijkheid waar veel mensen het altijd over hebben, dat valt volgens mij wel mee tegenwoordig.
Er wordt heel erg op gelet. Ja. Alleen op een gegeven moment vinden wij zichzelf altijd heel gevaarlijk om te zeggen, u bent nooit misselijk. Want het kan. En het is wel dat bepaalde mensen eerder last zullen hebben. Dus vrouwen zijn vaak eerder de pineut. Mensen die snel last hebben van wagenziekte. Het staat erom bekend dat die mensen ook er meer last van kunnen hebben. Zo zijn er nog een aantal zaken. Maar goed, er wordt wel heel erg getracht om dat tijdens de operatie al spullen voor te geven. Om te zorgen dat iemand minder misselijk is.
Misschien heeft dat er ook mee te maken, die volgende vraag. Waarom mag je voor en vlak na een operatie niet eten en drinken?
Ja,
Thomas.
Ik zei het al in het eerste deel van het gesprek. Je reflexen gaan ook weg bij narcose. Dus ook je maaglediging en de functie van je maagklepje. Als je plat dan ook moet liggen bij zo'n operatie en we gaan starten met de narcose, kan het zijn dat als je van tevoren een lekkere hamburger en een milkshake op hebt, dat je die reflexen kwijt bent en dat je zo'n hiccup krijgt. En in het allerergste geval ben je dus aan het overgeven en gaat dat je longen in met een longontsteking of erger stikken tot gevolg. Daarom is dat nuchter zijn echt heel belangrijk. En ik snap dat het niet fijn is en je bent al nerveus. Maar het is echt enorm belangrijk. En ik wil ook altijd zeggen, lieg er nooit over. Het is niet het beste als je toch iets genomen hebt of wat dan ook. Wat in je structuur van je leven zit, in het ritme. Ook neem 's ochtends altijd koffie. Ik word zo geopereerd. Zeg het gewoon. Niemand wordt boos. We denken soms wel eens, gekkie, had het nou niet gedaan. Dat is ook de eerlijke antwoord, maar zeg het wel gewoon. Want het is voor je veiligheid, het is niet om te pesten.
En er zijn natuurlijk ook mensen, zeg maar, als je met spoed geopereerd wordt of je breekt je been op de fiets en je komt of net na een etentje of wat dan ook. Hè. Er zijn mensen dat je dan wel op een gegeven moment je maag vol hebt, maar daar houden we er al rekening mee. Dus dat is ook denk ik het verschil, hè, wat Thomas ook zegt, zo van zeg het, dan weten we het. En in sommige situaties gaan we ervan uit dat mensen niet nuchter zijn, zoals wij dat dan noemen. En dan word je iets anders in slaap gemaakt.
Oké. Kun je geopereerd worden als je ziek bent?
Ligt eraan. Wat als je dus gepland bent? Ik kom weer bij die scopieknie of een liesbreuk of wat dan ook. En je hebt griep of koorts. Dan doen we het liever niet. Zit je nou echt in zo'n spoedsetting waardoor je door een darmdraaiing in je buik, waardoor je sepsis hebt, hoe heet dat? Bloedvergiftiging. In het Nederlands. Dan is dat de oorzaak. Dus dan moet je daar zo snel mogelijk mee starten. Dus bij de geplande, ja, dan doen we dat liever niet als je ziek bent. Maar bij de spoed, ja, heb je geen keuze, dan moet je.
Hoe lang duurt het voordat een narcose uit je bloed is, uit je systeem is, zeg maar?
Nou, dat zou je eigenlijk op een gegeven moment verwachten dat redelijk snel is. Hè? Dat zeker na 24, 48 uur, dat moet meestal toch wel een beetje je lichaam verlaten zijn. Alleen wat je dus vaak ziet, is dat mensen, en daarom denk ik ook, maar dat vul ik zelf een beetje aan, weet ik niet helemaal of dat ook zo is. Denk ik dat stress, die vermoeidheid waar mensen, dat kan echt een aantal weken duren. En of dat toch nog in je vetweefsel zaken zitten wat later terugkomt. En, maar ja, je verwacht niet dat het nog weken rondgaat in je lijf. Maar ja, iedereen is ook wel verschillend. Dus hoe het helemaal precies werkt, weet ik ook niet zo.
Ja. Nee. We gaan even naar het tekort aan medewerkers in ziekenhuizen. Ja. Voor zover mij bekend zijn er op dit moment 13 vacatures voor verpleegkundigen bij Ter Gooi. Ja. Geldt dit ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen?
Zeker. Ja. Op een gegeven moment is een landelijk probleem ook. Hè. Op een gegeven moment voor de gespecialiseerde verpleegkundigen, zeker of medewerkers ook op OK. Dus er zijn ook academische ziekenhuizen waar ze grote problemen hebben. Maar ook wij merken nu op een gegeven moment dat er veel tekorten ontstaan. Dus we hebben anesthesiemedewerkers nodig, maar ook operatieassistenten. En het is een mooi vak. En je zou willen op een gegeven moment dat mensen daar meer voor zouden gaan kiezen.
Nou, ik heb natuurlijk wat informatie opgezocht. En ik las dat er jaarlijks zo'n 5000 gespecialiseerde verpleegkundigen moeten worden opgeleid om in 29 over voldoende professionals te beschikken. Dat is nogal wat.
Ja. Het wordt ook echt een groot probleem. En sowieso voor de zorg. De zorg loopt een beetje leeg. En waar we het op een gegeven moment iets van, wat ik laatst ook hoorde, wat ik wel echt een dingetje vind, zeg maar, is dat natuurlijk ook als het over zorg gaat in de media, nu is het vaak ook negatief. Hè, we hebben het allemaal slecht, je verdient slecht. Hè, op een gegeven moment iets van dat het is hard werken en geen leuk werk. En ik maak me daar ook wel een beetje zorgen om. Ik denk ook dat we met z'n allen moeten zorgen om mensen te behouden, maar dat het ook een heel mooi vak is. En ik kan zeggen, ik doe het al een tijdje, maar Thomas, die heeft nog de 33 jaar niet gehaald, maar ook al heel end op weg.
Ja, ik zit er natuurlijk niet voor niets 18 jaar. En dan vragen mensen, waarom doe je het? Waarom doe je het nog steeds? Ik claim me elke dag letterlijk om in het OK-pak. En als ik om 5 uur de deur uit ga, dan klinkt ook gek, maar ik laat echt alles achter me. En ik kan me voorstellen dat je dat met een andere baan, misschien met een kantoor, dat je dat minder hebt, omdat je ook heel veel thuis kan werken. Nou, ik kan absoluut thuis geen narcose geven, dus dat scheelt. En ik moet ook zeggen, anesthesie, OK-assistent, recovery, het zijn ook niet hele herkenbare beroepen. Vaak vergeten ze ons ook, wat heel goed is door die vergeetachtigheid. Maar mensen vergeten ons vaak, niet dat dat heel erg is, maar daardoor komt ons beroepsgroep ook niet zo vaak onder de aandacht. Dus dank voor de uitnodiging. Heel fijn.
We zitten een beetje aan de tijd. Ja. Ik heb nog één vraagje. Ja. Allebei in één
heel
zin.
Belangrijk. Oh, spannend.
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die twijfelen? Heel kort.
Gewoon doen.
Thomas?
Ga ervoor als je kiest voor zelfstandigheid.